Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie korte golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik in de herdiani hier aanwezig om u van voor ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar Vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonder van Indonesië. Het houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit de 31 provincies in. Het volgende programma is Spreek maar Bahasa, een programma om Bahasa te leren. En als laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie korte golf 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, zijn we nu in het nieuwsprogramma van RRI World Service, de stem van Indonesië. We gaan nu naar het eerste nieuws. Responsible Business Forum werd opnieuw gehouden. Het 5e Responsible Business Forum over voedsel en landbouw werd opnieuw gehouden op 27 en 28 maart 2018 in Jakarta. Het forum wordt georganiseerd door de Indonesische Bedrijvenraad voor Duurzame Ontwikkeling of IBCSD, de Indonesische Kamer van Koophandel en Agro, PIS, president van IPSCD, Sinta Kamdani uitleggen dat de achtergrond van dit forum is dat Indonesië de doelen kan bereiken die zijn vastgelegd in duurzame ontwikkelingsdoelen, vooral op het gebied van voedsel en landbouw, namelijk de uitroeiing van honger en duurzame landbouw. De afgevaardigden van binnenlandse en buitenlandse zakenlieden spraken over duurzaam voedsel en landbouw, niet alleen vanuit het economische aspect, maar ook vanuit de sosiale en ecologische aspecten.
Pertama itu bagaimana berbagai pemangku kepentingan itu bisa meningkatkan kerjasamanya dalam rangka SDG.
Ten eerste, hoe verschillende belanghebbenden hun samenwerking in het kader van SDG kunnen verbeteren. Dus, niet alleen voedsel en landbouw, maar ook SDG als geheel. Ten tweede, hoe kunnen we het belang van vertrouwen, traceerbaarheid en transparantie in onze duurzame bedrijfsleden communiceren. Sinta Kamdani hoopt dat dit forum ook zal kijken naar de rol van vrouwen in de landbouw. Daarnaast wordt van het bedrijfsleven verwacht dat het een gezonde levensstijl verder zal verbeteren. Het forum zal worden voortgezet met een werkgroep die voortdurend wordt gemonitord. Grote ondernemers kunnen kleine en micro-ondernemers helpen om sociale en milieuzorgbedrijven te bedrijven. We gaan nu naar het volgende nieuws. Zonnepanelen voor orang-utans in Samboja. Een totaal van 6 zonnepanelen die 1400 watt aan elektrische energie opwekken, werden gebouwd voor orang-utans in Samboja Lestari, Oost-Kalimantan, een van de centra voor herintroductie en herintroductie van orang-utan. Door het principe van fotovoltaïsche energie zullen 6 zonnepalen gemaakt van halfgeleid materiaal zonlicht absorberen en vervolgens energie uit zonlicht omzetten in elektrische energie, die direct kan worden gebruikt om de activiteiten in het revalidatiecentrum te ondersteunen. Dit wordt door de programma-manager van Orang-Utan Reintroduction Center Sambuja Lestari, Agus Irwanto, in zijn schriftelijke verklaring op dinsdag 27 maart gezegd. Het revalidatiecentrum is een trainingscentrum voor bevindingen van volwassenen en peuters en bezwaren van verschillende locaties, zoals circussen en huisvesting voor heruitgaven. Ze leren vaardigheden als boomklimmen, pauwennesten, zoeken naar natuurlijke voeding en herkennen roofdieren en zijn eindelijk klaar om weer vrijgelaten te worden in het bos. Volgens Agus Irwanto is het gevestigde zonnepaneelsysteem zeer nuttig om de activiteit van het verzorgen van de baby orang-utan te ondersteunen tot de volwassenen en klaar om te worden vrijgelaten. We gaan verder met het volgende nieuws. Commandant van de TNI accepteerde Sheikh Gise ambassadeur. TNI-hoofdmarschaal Hadi Cahyanto ontving de honorary visitor van de Sheikh Gise ambassadeur in Indonesië, Ivan Hotek, op het hoofdkwartier van TNI Cilangkap in Oost-Jakarta op maandag. TNI-commandant Hadi Cahyanto hoopt dat dit erebezoek nuttig kan zijn om de samenwerking tussen Indonesië en Sheikh Gise Republiek op het gebied van militairen, waaronder technologie, het belangrijkste instrument van het verdedigingssysteem van defensie en onderwijs, met name de uitwisseling van studentofficieren, te verbeteren. In lijn met Hadi Cahyanto, Sheikhse ambassadeur in Indonesië en Brunei Darussalam, gelijktijdig ASEAN, Singapore en Oost-Timor, Ivan Hotek, zei dat de samenwerking op militair gebied is erg belangrijk voor het leger en het strijdkrachten van de Tsjechische en de verwachte samenwerking kan blijven toenemen in de toekomst. Ivan Hotek zei vorige maand tijdens zijn bezoek aan Aceh dat hij zijn waardering uitsprak voor de TNI-soldaten, vooral wat betreft de medewerking van TNI aan het helpen van de lokale bevolking. De Tsjechische ambassade uitte ook ter herdenking van de 100ste verjaardag van de oprichting van de Tsjechische Republiek. Zijn land is enthousiast om deel te nemen aan de Indo-Defense 2018 Expo en Forum Activiteiten in Indonesië. Vervolgens nodigde de Tsjechische ambassadeur de bevelhebber van TNI uit om getuige te zijn van de stad van de Alutsista tentoonstelling in Tsjechië. We gaan nu naar het volgende nieuws. Indonesië won de ASEAN Social Impact. Indonesië, vertegenwoordigd door Tri Mumpuni, oprichter van het Institute of Business and Economic Community, won de hoogste onderscheiding ASEAN Social Impact Awards. Deze prijs is bedoeld voor sociopreneurs die mensen mobiliseren en helpen om een beter leven te leiden. Zo ontving het persbericht van Asia Philanthropy Circle of APC Branching Indonesia maandag door Antara in Jakarta. Tijdens de recente prijsuitreiking in Singapore zijn drie sociopreneurs uit Indonesië, Filipijnen en Thailand geselecteerd omdat ze een enorm positief sociaal en economisch effect hebben gehad in hun respectieve landen. Tri Mumpuni werd gekozen als kampioen vanwege haar succes in het bieden van toegang tot elektriciteit en economische ontwikkeling voor afgelegen dorpen in Indonesië. Zij werkt samen met de gemeenschap om waterkrachtcentrale te bouwen en om bewoners op te leiden om de centrale te kunnen bedienen. Voor dit streven ontving Tri Mumpuni een prijs van 50.000 Singaporese dollars om zijn inspanningen te helpen ontwikkelen om een meer leefbaar leven te bieden aan afgelegen gemeenschappen. De prijs wordt voor de eerste keer geïnspireerd door de geest van delen getoond E Peng Liang, die vaak wordt aangeduid als de vader van liefdadige activiteiten van Singapore. We gaan nu naar het laatste nieuws. Goede Vrijdag is aangewezen als een nationale spirituele gebeurtenis. De provinciaal secretaris van het Bureau voor Toerisme van het Oost-Nusa Tenggara, Willy Rohimone, zei dat de Goede Vrijdag stad in Reiner Larantuka stad is aangewezen als een van de spirituele toerismevoorvallen in Indonesië. Er werd op dinsdag gezegd door Willy Rohimone naar Antara in Kupang, gerelateerd de Goede Vrijdag. Einmal angewiesen als een spirituele rondleiding, biedt de NTT provinciale overheid minstens één slaapkamer en een badkamer of wc in een gemeenschaphuis. Het doel is om een plaats van logies te zijn voor de pelgrims die van over de hele wereld komen. Zij met dat een goedkope prijs. Volgens hem de huizen met slaapkamers allemaal geregistreerd bij het VVV-kantoor van Flores Timor en het tienerslag aanbod aan immigranten. De optocht van Goede Vrijdag, die dit jaar zal vallen op 30 maart 2018, is een heilige traditie in het katholicisme om de dood van Jezus Christus te herdenken. In Larantuka, de hoofdstad van East Flores Regency, is deze processie sinds 500 jaar geleden uitgevoerd. Deze religieuze traditie is een Portugese erfenis toen de Portugezen en de katholieke godsdienst verspreiden en de zandelgod verhandelen op de Nusa Tenggara-eilanden. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI World Service, de stem van Indonesië in Jakarta. Commentaar. Het uitzicht van RRI World Dienst, de stem van Indonesië over actuele problemen van binnen- en buitenland.
De massale extractieve van de Russische diplomaat. De diplomatieke crisis tussen Groot-Brittannië en Rusland is van lange adem. Na enige tijd geleden verdreef Groot-Brittannië de Russische diplomaat, die vervolgens door de Verenigde Staten werd vervolgd. Nu doen de 16 lidstaten van de Europese Unie hetzelfde. Dit aantal wordt vervolgens aangevuld door verschillende landen met nauwe banden met Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, zoals Canada, Noorwegen, Albanië en Oekraïne. Later deed Australië op dinsdag 27 maart ook hetzelfde. Totale diplomaten die zijn post moet verlaten zijn 130 mensen in 21 landen. In een verklaring op maandag 26 maart herkende het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken de repatriëring van deze diplomaten en beschouwde het als een provocerende daad. De Russische functionaris zegt dat de westerse bondgenoten alleen de Britten gehoorzamen. Hoewel Groot-Brittannië wordt geacht de bepalingen van het vermoeden van onschuld te hebben genegeerd en Rusland geen ruimte biedt om deel te nemen, onderzoekt het probleem. De furieuze partij in het land, die de Russische regering ertoe aanzet om de Amerikaanse diplomaten in Moskou uit te zetten. De eerste oorzaak van dit probleem was de poging tot moord op een voormalige dubbelagent Sergei Skripal en zijn dochter Julia. De resultaten van het onderzoek toonden het gebruik van Novichok-chemicaliën die ooit werden geproduceerd in Rusland, toen het land nog steeds de Sovjet-Unie werd genoemd. Met die indicatie beschouwt Groot-Brittannië Rusland achter de poging tot moord. Natuurlijk is de uitzetting van diplomaten geen goed teken voor de oplossing. Als het alleen een bilaterale kwestie tussen Groot-Brittannië en Rusland zou zijn, dan wordt het probleem groter naarmate meer dan 20 landen dit doen. De vraag is het waar dat deze verdreven diplomaten spionerende taken uitvoeren? Verstrekken geen diplomaten op regelmatige basis informatie over de stand van plaatsing? Als de overdracht van informatie als een spionage wordt beschouwd, moeten alle landen natuurlijk vertegenwoordigers van het buitenland op hun respectieve plaatsen uitzetten. Er wordt gehoopt dat deze uitzetting van diplomaten niet wijdverspreid is. Groot-Brittannië en zijn bondgenoten moeten hun acties corrigeren en de resultaten van het poging tot moordonderzoek bekendmaken. Integendeel, als wettigste beschuldigingen waar zijn, moet Rusland zijn diplomatieke apparaat afschermen van betrokkenheid bij spioneren van andere landen. Dat was het commentaar voor vandaag.
We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis. Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis van 28 maart. We beginnen met het eerste gebeurtenis van 28 maart 1981. Garuda DC-9 Woyla-vliegtuig werd door terroristen gekaapt. Het vliegtuig Rote Jagartameden werd ingenomen door een groep die zichzelf Commando Jihad noemde. Het vliegtuig met 48 passagiers werd gekapt in de lucht tussen Palembang Medan rond 10 over 10 uur West-Indonesische tijd. In die tijd was het vliegtuig net vertrokken naar de doorgang in Palembang naar Polonia Luchthaven Medan. Het vliegtuig werd vervolgens afgebogen naar de internationale luchthaven van Penang, Maleisië. De 5-koppige kapers eisten de vrijlating van 80 leden van de Jihad Commando. Die werden gearresteerd tijdens naoorlogse gebeurtenissen in Bandung op 11 maart 1981. De kapers eisten ook een losgeld van $1,5 miljoen in contanten. Het vliegtuig werd vervolgens naar Bangkok gevlogen nadat de kaper was gevuld met zijn verzoek. De piek vond plaats op 31 maart 1981 op Mayang Airport, Bangkok, Thailand. In de tijd vorderden de groep 1 troepen van het San Yuda Force Command onder leiding van luitenant-kolonel Infantry Sintong Panjaitan de bevrijdingsoperatie uit. 4 terroristen werden doodgeschoten en 1 terrorist, Imran bin Muhammad Shahin, werd gearresteerd en ter dood veroordeeld. We overschakelen naar het gebeurtenis van 28 maart 2005. Nias Eiland en zijn omgeving werd door een verwoestende aardbeving getroffen. De aardbeving die plaatsvond om 23 over 9 uur in West-Indonesië tijd was gecentreerd in het westen van Banyak Eilanden tussen Nias Eiland en Simelu. Op coördinaten van 2,07 graden noord de breedte en 97,01 graden oosterlengte, met een diepte van 30 km aardbevingscentrum. De naschokken werden tot april 2005 nog steeds gevoeld door de bevolking van Nias Eiland. Deze aardbeving heeft geresulteerd in meer dan 100.000 mensen en meer dan 2.291 gewonden op Nias Eiland. 18 mensen stierven op Simelu Eiland en slachtoffers in de omgeving. Volgens het Verenigde Staten Geological Survey Agency is de aardbeving de 8e grootste aardbeving ter wereld sinds 1900. We beëindigen het programma Vandaag in de Geschiedenis met het eerste gezichttransplantatie in Indonesië. In Indonesië werd de eerste gezichttransplantatie uitgevoerd op 28 maart 2006 tegen een patiënt genaamd Siti Nur Jazila van 22 jaar oud, die leed aan gezichtsschade als gevolg van hartwater. Het team van artsen dat deze operatie uitvoert is een team van artsen van Dr. General Hospital Sutomo, Surabaya. Het team van artsen onder voorzitterschap van Dr. Muhammad Saifuddin Noor, 42 artsen. Ze hebben 42 uur geopereerd. Beste luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis voor vandaag.
Indonesia in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku.
Beste VOI-luisteraars, zijn we weer terug met mij Irham in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is internationale normen zal toegepast op Tele Tourist Area Geopark Toba. Tele Tourist Area Geopark Toba Caldera in het district Harian, Samosir Regency, provincie Noord-Sumatra, staat bekend als de beste locatie om te genieten van het landschap van het Toba Meer. Geopark Toba Caldera wordt door het United Nations Educational and Cultural Agency of UNESCO geaccepteerd als een van de Global Geoparks. Dus om aan de criteria voor de beoordeling van het Global Geopark Netwerk van UNESCO te voldoen, werkt de Indonesische overheid aan de verbetering van de faciliteiten die aangeschikt met internationale normen. Ministerie van Openbare Werken van Volkshuisvesting door Onderzoeks- en Ontwikkelingsagentschap zal een toilet of een rustruimte van internationale standaard met 2 verdiepingen tellend en milieuvriendelijk bouwen in de locatie. Dit werd overgebracht door minister van Openbare Werken en Volkshuisvesting Basuki Hadi Mulyono in zijn schriftelijke verklaring op zondag. Minister Basuki zei, teletourisme maakt deel uit van de National Tourism Strategic Area van het Toba Meer. Volgens hem moet de infrastructuurontwikkeling in elk strategisch gebied van nationaal toerisme op een geïntegreerde manier worden gepland. En een van de belangrijke aspecten van de aandacht van toeristen is de beschikbaarheid van schone toiletten op de toeristische locaties. In de rustplaats van Teletours zal toiletten gebouwd door ministerie van Openbare Werken en Volkshuisvesting en ook zal uitgerust met een waterzuiveringsinstallatie en een afvalwaterzuiveringinstallatie, dus milieuvriendelijk. Onbewerkte waterzuivering in schoon water met behulp van meerdere schotelbeluchter technologie, namelijk om het gehalte aan ijzer opgelost in water te verminderen. Er is ook drinkwaterzuivering door middel van omgekeerde osmose technologie die gevaarlijke vervuilende stoffen filtert. Voor de behandeling van afvalwater zal biofiltechnologie worden gebruikt, dus afvalwater zal worden verwerkt met behulp van anaerob systeem. Dat is het breken van organische materialen door bacteriën in een stad zonder zuurstof in een reservoir met een capaciteit van 5000 liter, waardoor het resultaat naar 4 sanitavijver wordt geleid. 4 zwembaden van die sanita hebben 4 verschillende soorten planten, namelijk waterkanenplanten, waterbamboe, papyrus en waterjasmijn die dient om het resterende afval te neutraliseren, zodat water uit de vijver voldoet aan de kwaliteitsnorm. Deze faciliteit is een première replicatie nadat deze eerder werden getest door het Bureau voor Onderzoek en Ontwikkeling. Technology Research and Development Agency kan ook door service providers worden uitgevoerd. Zoals vermeld door het hoofd van het Centrum voor Beleid en Toepassing van Technology Research and Development Agency, ministerie van Openbare Werken en Volkshuisvesting, Rezeki Paranginangin, na het beheer van de waterzuiveringsinstallatie en de afvalwaterzuiveringsinstallatie in de restruimte van Teletours aan de regering van Samosir Regency, Noord-Sumatra op vrijdag. Niet alleen fysieke gebouwen, operationele en onderhoudsaspecten zal worden ook verbreid door de introductie van technologie bij de lokale overheid te verspreiden. de regent Samosir, Rapidin Simbolon, die aanwezig was op het evenement, sprak ook zijn waardering uit voor de bouw van de faciliteit en is er klaar voor om ervoor te zorgen. Beste luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Beste luisteraars, het volgende programma is The Wonder van Indonesië. U gaat kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier!
Beste luisteraars, we zijn weer terug met Mei Irham in het programma De Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voinews.id kunt u ook via korte golf 9525 kHz of in de applicatie van RRI Play die u kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u over een van de huwelijkstradities van Betawi mensen. Dus blijft u met ons alleen maar in RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Luisteraars, roti buaya of in het Nederlands brood krokodil werd bekend bij het Betawi volk toen de Europeanen aan Indonesië binnenkwamen. Daarom hadden in de traditie en culturen van de Europeanen veel te maken met de inheemse bevolking van Jakarta. En een van hen tijdens een huwelijksceremonie. Tijdens de huwelijksceremonie moet er meestal een teken of symbool zijn. In die tijd droegen de Europeanen bloemen als een symbool van het huwelijk. Omdat ze het gevoel hadden dat ze niet wilden verliezen en Europa niet wilden imiteren, wilden Betawi mensen hun eigen symbolen hebben tijdens de huwelijksceremonie. En zij hadden geselecteerd krokodilbrood als een symbool van gebruikelijke huwelijk. De krokodilbrood werd als een symbool in de ceremonie Betawi huwelijk omdat het zijn eigen filosofie heeft. Volgens de overtuigingen van Betawi mensen is krokodilenbrood een symbool dat de vestiging en loyaliteit symboliseert. De betekenis van vestiging is in een brood omdat in het verleden alleen edelen waren die brood konden eten. Ondertussen is de betekenis van loyaliteit in de vorm van de krokodil zelf. Daarom geloven Betawi mensen dat krokodilbrood huwelijk symbool van Betawi mensen kan worden. In de hoop dat zowel bruid als bruidegom tot het einde van de dag kunnen worden opgericht. In het gebruikelijke huwelijk van Betawi draagt de bruidegom meestal een paar krokodillenbrood en een klein krokodillenbrood op krokodillenbrood die werd gesymboliseerd als een vrouwelijke krokodil. Natuurlijk heeft dit ook een eigen betekenis. De aanwezigheid van het kleine krokodillenbrood weerspiegelt de trouw van de bruidegom aan de bruid aan de kleinkinderen. Het krokodillenbrood hebben tegenwoordig verschillende formaten. Maar de grootte van een paar krokodillenbrood is meestal 50 centimeter. Luisteraars, ten eerste, dit krokodillenbrood wordt niet gegeten en bewaard door de bruid. Het brood van de krokodillen wordt verhard omdat het het symbool wordt van de eeuwige loyaliteit van de man. Maar tegenwoordig kan na de ceremonie de krokodillenbrood worden gedeeld en gegeten met het gezin. Vooral door ongegoede familieleden. Het doel is dat degenen die niet getrouwd zijn onmiddellijk een partner kunnen krijgen. Beste VOI-luisteraars, dat was de editie De Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic roti buaya of krokodilbrood als huwelijk symbool van de Betawi mensen. Voor morgen zullen we weer terug met de andere episode van De Wonder van Indonesië en natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens!
Nog met ons van de Stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesia. Ik ben Ida Herdiani en zal u nog tot het einde vergezelen. We hopen dat u meer inzicht krijgt in verschillende aspecten van Indonesië. Mocht u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan, dan hopen we dat het programma eraan zal bijdragen. Vervolgens komt het volgende programma Spreek maar Bahasa. Ik wens u veel luisterplezier.
Spreek maar Bahasa. Nodigen u uit om goed en gemakkelijk Bahasa te leren.
Beste luisteraars, zijn we weer terug met mij in de Herdiani in het programma Spreek maar Bahasa. Een programma die de woorden en uitdrukkingen in het Indonesisch aan u introduceren en leert u om in het Indonesisch te praten. Het programma Spreek maar Bahasa is een samenwerking tussen RRI World Service, de Stem van Indonesië, en het Taalontwikkelingsbureau van het ministerie van Onderwijs en Cultuur. Het thema voor vandaag is Janji Bertemu, of in het Nederlands betekent afspraak maken. Veel luisterplezier! Vervolgens zal ik een gesprekvoorbeeld met de titel Janji Bertemu, of in het Nederlands betekent afspraak maken, geven. Zoals gewoonlijk zal ik elke zin een twee keer langzaam zeggen en u kunt het na mij herhalen. Het gesprek is tussen Tony en Heru. Hallo?
Hallo, Tony. Besok bisa bertemu?
Tentu. Jam berapa?
Jam 4 sore, setelah saya bekerja.
Ya, baik.
Baik, sampai ketemu besok ya.
Ya, sampai besok. Nu, ik zal de woorden en uitdrukkingen die in verband met het thema introduceren. Ik zal hem twee keer langzaam zeggen en u kunt het na mij herhalen.
besok bisa bertemu. Besok bisa bertemu.
In het Nederlands betekent kunnen we morgen ontmoeten?
Tentu. Jam berapa?
Tentu. Jam berapa? In het Nederlands betekent natuurlijk. Om welke uur?
Jam 4 sore setelah saya bekerja.
Jam 4 sore setelah saya bekerja. In het Nederlands betekent 4 uur 's avonds na ik werk.
Ya, bisa.
Ya, bisa. In het Nederlands betekent ya, dat kan.
Sampai bertemu besok.
Of
sampai besok.
Sampai bertemu besok.
Of
sampai besok. In het Nederlands betekent tot morgen.
Om een afspraak met een vriend te maken, kunt u zeggen besok bisa bertemu.
Of bisa bertemu besok.
Die in het Nederlands betekent kunnen we morgen ontmoeten.
En als u in het Indonesisch vraagt, beëindig de zinnen met een hoge intonatie. Bijvoorbeeld,
besok bisa bertemu.
Besok bisa bertemu. And this is the answer for belt.
Bisa bertemu hari Selasa.
Bisa bertemu hari Selasa.
Oke, luisteraars, dat was het programma Spreek Maar Bahasa voor vandaag. We zullen op de volgende episode terug met de andere thema's. Bedankt voor uw aandacht en tot volgende week!
We zijn weer terug met mij in de Herdiani en dat was het programma Spreek Maar Bahasa. Nu gaan we in het laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muziek aan u te introduceren.
De muziekhoek van Indonesië presenteert Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars van RRI World Service, de stem van Indonesië, zijn we weer terug in het programma De Muziekhoek van Indonesië. In deze episode presenteren we u de liedjes van Maudy Ayunda. Als de opening, luister maar naar het liedje Perahu Kertas. Ik wens u veel luisterplezier.
Kertasku kan melaju membawa surat cinta bagimu, kata-kata yang sedikit gila, tapi ini adanya. Perahu kertas mengingatkanku ajaib hidup ini, mencari-cari tambatan hati. Kau sahabatku sendiri, hidupkan lagi mimpi-mimpi, cita-cita yang lama ku pendam sendiri.
Luisteraars, dat was het liedje getiteld Perahu Kertas door Maudy Ayunda. Voordat zij zangeres werd, begint Maudy Ayunda haar carrière als actrice in de entertainmentwereld van Indonesië. Haar debuut begint met het hoofdrollen in de film Untuk Rena in 2005. Door de film krijgt Maudy Ayunda de titel van beste vrouwelijke actrice op het Indonesische filmfestival van 2006. Vervolgens toonde Maudy Ayunda in de film getiteld Perahu Kertas die in 2012 werd uitgebracht. Niet alleen haar actrisvaardigheden, maar werd ook een filmsoundtrack. Het lied getiteld Perahu Kertas en Tahu Diri maakte ook de naam Maudy Ayunda bekend. Niet alleen als actrice, maar ook als zangeres. Hoewel Maudy Ayunda sinds album 2011 het album Panggil Aku op de markt brengt. Luisteraars, we presenteren een nummer van het album Panggil Aku van Maudy Ayunda getiteld Tiba-tiba Cinta Datang. Vele serpazir!
Tiba-tiba cinta datang kepadaku saat ku mulai mencari cinta. Tiba-tiba cinta datang kepadaku, ku harap dia rasakan yang sama. Saat ku melihat dia.
listeners, that was a new member Tiba-Tiba Cinta Datang Van Maudy Ayunda. Don Hart Steinman and Lee Just Craig Maudy Ayunda and reaksi Van Indonesia Music Fans. Need stoppen of the soundtrack van the film Perahu Kertas. Maudy Ayunda heeft ook verschillende singles en 2 nieuwe albums uitgegeven. Haar zachte stem heeft echt de voorkeur voor muziekliefhebbers in Indonesië. Maudy Ayunda is zelfs gekozen om te stemmen in een Indonesische film met de titel Battle of Surabaya. Hoewel vrij succesvol, zowel in de wereld van rol of vocale rollen, heeft Maudy Ayunda de wereld van het onderwijs niet verlaten. Sinds september 2013 studeerde Maudy Ayunda in politics, filosofie en economie aan de Universiteit van Oxford in Engeland. Die toont aan dat rom niet alleen is voor meisjes zo slim als Maudy Ayunda. Oké, luisteraars, dat was het programma De Stem van Indonesië voor vandaag over Maudy Ayunda. Als we de afsluiting luisteren, we nu naar het liedje Cinta Datang Terlambat en Jakarta Ramai. Veel luisterplezier en tot volgende episode.
Aku mengerti mengapa begini. Waktu dulu ku tak pernah merindu, tapi saat semuanya berubah, kau jauh dariku, pergi tinggalkan. Mungkin memang ku cinta, mungkin memang ku sesali, pernah tak hiraukan rasamu dulu. Aku hanya ingkari kata hatiku saja, tapi mengapa cinta datang terlambat.
Vanuit Jakarta, RRI World Dienst, de stem van Indonesië. RRI World Dienst, de stem van Indonesië, is de internationale uitzending van RRI.
We zenden elke dag uit op frequentie korte golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Via internet op onze website www.voinews.id/Nederland wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Penuh
De uitzending van de Stem van Indonesië kunt u ook via audio streaming op www.voinus.id luisteren.
Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma De Stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesië. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden. Elke dag om 2 uur tot en met 3 uur WIB. Of 19 uur tot en met 20 uur UTC. Op frequentiekorte golf 1515-09525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Mocht u suggesties hebben, dan kunt u ze per e-mail sturen naar het adres dutchprogramrri@gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia Nederland uitgezonden, RRI Gebouw 4e Verdieping, Medan Merdeka Barat, straat nummer 4-5, Jakarta 10110, Indonesië. Bedankt voor het plezieren en graag tot morgen.
Bedankt. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, De Stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 1515 of 11785 kHz. Vertel uw kritische en suggesties aan RRI Werelddienst, De Stem van Indonesië. RRI Gebouw voor de Verdieping, Medan Merdeka Barat Straat, nummer 4-5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesië. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina Voice of Indonesia en onze Twitter @VoiIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.